Gemeente, er is nog één afkondiging. En dat is dat komende zaterdagavond om 19:30... verzorgen jongeren uit de gemeente een muzikaal moment. En dat kunt u meebeluisteren via de kerktelefoon of via livestream. Dat is komende zaterdagavond om 19:30. Zullen we de dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Psalm 25, het vijfde vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in het boek Handelingen. Wij lezen hoofdstuk 10 en de versen 24 tot en met 48. Handelingen 10 en we beginnen te lezen bij vers 24. En dat is het gedeelte waar Petrus zojuist driemaal het visioen gehad heeft dat hij niet onrein mag achten wat God rein geacht heeft. En dan lezen wij in vers 24 hoe Petrus en die Romeinse mannen samen naar Caesarea gegaan zijn. En dan in vers 24, en des anderen daags kwamen zij te Caesarea. En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen de hebbende die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende: sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zeide tot hen: gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. En Cornelius zeide: over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe, en ter 9e ure bad ik in mijn huis. En zie, een man stond voor mij, in een blinkend kleed. En zeide Cornelius: uw gebed is verhoord, en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis in het huis van Simon, de lederbereider aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus, de mond opendoende, zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Maar in allen volk is die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea na de doop welke Johannes gepredikt heeft, over Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten 3e dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als ze met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. We doen belijdenis van ons geloof, gemeente, en daarna zingen wij Psalm 111, het derde vers. Psalm 111, het derde vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij mediteren over zondag 27 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 27. En daar beleiden wij met de kerk in zondag 27. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Neen het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het, want mitsdien zij, al zowel als de volwassenen, in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond, de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Tot zover zondag 27. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. (Tus) barmhartige en heerlijke God. U die vol zorg en liefde zijt. U die zorg hebt ook voor deze wereld, ook voor ons leven. Dat u ons draagt en spaart in uw goedheid. Heere, wij mogen belijden dat uw goedheid over ons uitgegoten wordt. Dag aan dag. En dat zoveel jaren lang voor velen van ons. En zo erkennen wij uw goedheid dat wij hier vanavond bijeen mogen zijn. En dat er ook verschillenden in ons midden die besmet zijn geweest met het coronavirus, maar daarvan mochten herstellen. Wij zeggen u er hartelijk dank voor. En Heer, in bijzonder zuster Karin van de Nieuwendijk, heb dank, Heere, dat zij in de kerk mag zijn. Want Heere, zo gauw kan er toch iets gebeuren in ons leven waar wij geen vat op hebben. Ook zo'n virus, het kan ons allen aangrijpen. En Heere, we belijden u ook uw zorg daarin wanneer u genezing schenkt. En mogen wij u nogmaals opdragen, onze broeder Wielhouwer. Wilt u hem ondersteunen en een keer ten goede geven? Omring hem, Heere, met uw zorg en uw barmhartigheid. En zo hebben we het zelfs in de afgelopen week kunnen zien, uw zorg over de kinderen, dat ze weer naar school konden en dat er ook voorzieningen voor getroffen zijn. En zelfs, Heere, dat de kinderen konden genieten van ijs en sneeuw, dat ze ook wat verlost waren van het altijd binnenzitten. Heere, we zien uw zorg in alles van het leven, dat voor velen van ons het werk door kan gaan. En er zullen ook zijn die moeite daarmee hebben, met orders die binnen moeten komen en opdrachten. En het zij u alles bekend en we bidden u of u in uw goedheid ook hen wilt gedenken in ons midden die het daar moeilijk mee hebben. En wilt u daarin voorzien. We leggen deze noden u voor ons werk en inkomen en dagelijks levensonderhoud. Heere, we denken ook in deze momenten aan hen die werkzaam zijn in de zorg. Ook velen uit onze gemeente zijn op een of andere wijze betrokken bij thuiszorg of bij het verplegend personeel of als arts werkzaam. Heere, we bidden u voor hen of u hen wil beschermen en bewaren. Of u hun werk tot zegen wil laten zijn. En ja, niet alleen hen die aan onze gemeente verbonden zijn, maar allen die in het ziekenhuis werkzaam zijn. Soms onder moeilijke omstandigheden. Wilt u hen kracht en moed en sterkte geven. En zo willen wij u ook bidden voor onze overheid. De plaatselijke overheid. Heere, geeft u wijsheid in verordeningen die uitgevaardigd worden, maar ook vooral onze landelijke overheid, ons kabinet, premier Rutte en zijn kabinet, schenk hen wijsheid. Ook wanneer er weer bezien wordt welke maatregelen veranderen moeten. Heere, wilt u hen wijsheid geven en zou u willen bewerken dat ook in ons kabinet er zijn die uw naam aanroepen voor wijsheid. En laat toch deze epidemie toch mogen leiden dat er meer knieën gebogen worden en dat er meer uit het geloof geleefd wordt en dat er meer oog mag zijn voor uw zorg, zo lang genoten. En dat we beseffen dat onze zonden ons aanklagen, dat wij niet anders verdienen dan plagen en moeiten, want ook wij zijn zwart van zonden. Laat dat toch de uitwerking mogen zijn van deze epidemie. Dat uw naam wordt aangeroepen. Dat we weer terechtkomen bij u aan uw voeten. Heer, ook op ons dorp, we bidden u dat er gezien mag worden hoe afhankelijk wij zijn. En dat de plaatselijke bevolking ook mag zien dat het maar niet gaat om te leven, om wat te genieten, maar dat het gaat om u. zoudt u bekering willen geven. Dat ook zij die vervreemd zijn van de kerk, dat ze die weg naar de kerk weer terug zullen vinden. En dat u er getuigenis van uw naam uit mag gaan. Dat ook zij die verre waren nabij getrokken worden. Ja, Heere, wij bidden u voor ons land en volk, dat de zegen van het evangelie toch niet zal ophouden, maar door mag gaan. En dat er vastgehouden wordt aan uw woord, omdat men dat beleeft en ervaart in het hart. En omdat u het verzegelt aan hun hart. Dat mensen overtuigd worden van de waarheid van uw woord. Want alleen daarin ligt het leven. Bij u alleen, Heere Jezus. Want wie redt ons van onze zonden? En wij allemaal hier in de kerk hebben vele zonden. Heere, we beseffen het niet eens hoe zwaar ze zijn en hoe ze opgestapeld liggen rondom ons. En wij verbeelden ons nog zo gauw dat alles wel meevalt. Heere, de geringste zonde tegen u doet ons al helwaardig zijn. En dat is omdat u zo hoog bent, zo heilig, zo heerlijk. En wij mogen niet tegen u ingaan. En dat doen wij nu allemaal. Laat dat voor ons nood mogen worden. En dat het ons mag uitdrijven tot u, Heere Jezus. Omdat u door God de Vader gezonden bent. Als het lam van God gestuurd in deze wereld om de zonde der wereld weg te nemen. En dat de zonden weggenomen worden gebeurt niet zomaar automatisch. Het is in de weg van het geloof, in de weg van bekering, in de weg van omkering en het zoeken van uw aangezicht. Heere, leer ons allen dat geheim van een leven van overgave aan u. Dat wij heel goed leren luisteren naar uw stem. En dat uw woord, uw spreken, volstrekt gezag voor ons mag hebben. En dat dit alles gevoed mag worden door de liefde tot u. Ja, dat is het wat uw Heilige Geest bewerkt. Want we worden van de zonde verlost door uw bloed, Heere Jezus. Maar ook door uw werking, o Heilige Geest. Giet uw geest uit over de gemeente. Wilt u haar bewaren, haar leiden ook door deze coronatijd heen. Wilt u haar bewaren ook in de toekomst, wanneer uw dienaar naar elders zal vertrekken als u het geeft. En zo, Heere, dragen wij heel de gemeente aan u op, de jongeren, de kinderen, de vaders en de moeders, de alleenstaanden, de ouderen, de kerkenraad. Heere, verblijd ons met uw zorg en leiding. En laten wij allen, Heere, alle hulp van u alleen verwachten. Dat we tot u roepen. Dat er een hartelijk gebed opgezonden mag worden voor elkaar. En voor het welzijn van de gemeente. Een hartelijk gebed voor hen die in nood zijn. En dat uw koninkrijk mag komen, ook in ons midden. Heere, doe het ook in het verband van onze kerken. Wilt u een keer ten goede geven. En geven, Heere, dat er orde mag zijn in het kerkelijke leven. En dat wij die buigen voor u en voor het gezag van uw woord. En dat we als kerken geleid mogen worden in de grazige weiden van uw woord. Zegent u de Theologische Universiteit en allen die daaraan verbonden zijn. We bidden u om uw bescherming, uw leiding. Dat de Theologische Universiteit werkelijk een gereformeerd, een getrouwe oefenschool mag zijn voor dienaren van het woord. En dat er steeds weer jonge mannen mogen getrokken worden tot dit wondere ambt. Heere, gedenkt u de kandidaten die nog geen beroep hebben. En wilt u met uw geest hen leiden en onderwijzen. Dat ze zich ook aan u kwijt mogen raken. Door het geloof ook dit alles mogen verwerken. En wilt u hen allen, kon het zijn, leiden en oefenen. Dat zij bekwame dienaren van het woord zullen worden. Gedenkt u de kandidaten die een beroep hebben aangenomen. En op de bestemde tijd bevestigd zullen worden. Gedenk hen, Heere. Zegen hen, oefen hen, onderwijs hen, leer hen. En geef zo uw genade over onze kerken. We bidden u voor uw koninkrijk, voor heel deze wereld, hen die in gevangenschappen zitten. Weg bij geliefden, ontberingen doorstaan. Ook daarbij bestreden worden door de vorst der duisternis. Maar wilt u, Heere Jezus, als de getrouwe zalig maken, voor hen bidden naar uw belofte woord en hen zeer nabij zijn, dat wanneer ze door het water gaan, door de rivieren, dat het water hen niet zal overstromen. En door het vuur van de verdrukking, dat de vlam hen niet verteren zal. Maar geef, Heere, moed en zicht en duidelijkheid wat ze moeten getuigen en hoe zij hierin moeten staan. En dat ook degenen, de geliefden die thuis zijn, door u bekrachtigd worden. En dat de prediking door zal gaan. En dat er steeds meer getrokken worden tot u. Dat het niet te stuiten zal zijn. Net als een onweersbui door ons niet tegengehouden kan worden. En dat de stromen neervallen. En ook deze week zeggen de deskundigen dat er regen zal vallen. Dat houden wij niet tegen. Heere, zo kunnen de vijanden ook de regen van uw Heilige Geest niet tegenhouden. Laat het rijk mogen stromen door heel de wereld heen, ook bij de onbereikte gebieden, waar mensen zijn die nauwelijks of nooit een christen ontmoeten. Heere, laat ook daar druppels vallen. Laten er daar buien mogen neerkomen. Breid uw koninkrijk uit en verheerlijk uw naam. Ook bij ons nu, in deze dienst. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 147, het 10e vers. Psalm 147, vers 10.
Thank you.
Geliefde gemeente, we hebben zojuist gezongen in dit tiende vers van Psalm 147 over het voorrecht om zijn getuigenissen en verbondsgeheimen te ontvangen. En dat de Heere Israël zijn wetten gaf en zijn woorden. En dat daarom de Heere te prijzen is. Dat geldt ook voor ons gemeente. Dat wij zijn getuigenissen mogen horen. Dat wij zijn verbondsgeheimenissen mogen onderzoeken. Dat wij de vriendelijke nodigingen krijgen om tot de Heere te komen. Dat is allemaal vrije genade. Wij hadden ook als andere mensen kunnen zijn die het evangelie niet ontvangen en niet willen ontvangen. Het is vrije genade. Vrije, onverdiende genade. En daarvoor behoren wij de Heere te prijzen voor zijn goedheid en voor zijn ontferming. En het gaat over zijn verbondsgeheimenissen, gaat het om hier in zondag 27 en 26. Vorige week zondag 26 bestudeerd en nu zondag 27. En eigenlijk gaat het hier in zondag 27 om twee dwalingen. De dwalingen aan de ene kant van de Rooms-Katholieke Kerk. Want de Roomse Kerk leert dat met de doop een kind wedergeboren wordt. En dat leert ook de Oosters-Orthodoxe Kerk, dus de Russisch-Orthodoxe Kerk en meer van zulke orthodoxe kerken uit het oosten die leren dat een kind in de doop wedergeboren wordt. Rome leert dat ook. En daarnaast heb je een andere dwaling en dat is van de baptisten of van de wederdopers zoals ze toen genoemd werden. Dat zij kinderen niet dopen. Omdat ze zeggen de doop is maar een uiterlijk teken. En het kan alleen maar bediend worden aan hen die gelovig zijn geworden. Dus kinderen zijn dat nog niet, daar zijn ze te jong voor. En zo moeten zij de doop niet ontvangen. Nou, dat zijn de twee dwalingen die de Heidelberger Catechismus hier aanwijst. En het is nog steeds, die dwalingen zijn nog steeds overal aanwezig. Helaas ook bij kerken die zich gereformeerd noemen. Daar wordt er ook geleerd, nou als een kind toch gedoopt is, dan is het toch klaar. Dan mag je daarop rusten. Kind is gedoopt. En zo zie je dat die dwalingen toch heel dicht bij ons kunnen zijn. En ook zelfs, ja wat betekent, wat functioneert de doop eigenlijk voor een kind? Voor velen functioneert het helemaal niet. En denkt men er ook niet over na. En zo is die dwaling van de wederdopers eigenlijk ook onder ons kan dat aanwezig zijn. Ook al dopen wij de kinderen, maar wij doen er verder zo weinig mee. En zo is de catechismus bezig om heel actueel dwalingen te weerspreken. En dat doet zij met het woord van God. Ze wijst herhaaldelijk op het woord van God en dat willen wij dus ook doen. Want dat woord, dat is het zwaard van de Heilige Geest, zegt de Heere Jezus door Paulus in Efeze hoofdstuk 6. Het zwaard des geestes. En in de Hebreeënbrief staat dat het zwaard wat van het woord Gods, dat is als een tweesnijdend scherp zwaard. Om te verdedigen, om de dwalingen te weerleggen. En om in harten door te steken. Om ontdekkend en afsnijdend te zijn, om mensen tot bekering te brengen. En zo dat woord van God is een zwaard. En zo gebruikt de catechismus dat ook. En zo zien we ook in de Bijbel dat Paulus de waarheid van Gods woord verdedigde. De waarheid van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. En van de noodzaak van heiliging van het leven. Dat verdedigde Paulus vanuit het woord van God. En hij dankt de Heere dat Timotheus het woord van de Heere kent van zijn jonge jaren af, van zijn kinderjaren af. Want zo kan Timotheus, ook al is hij jong, kan hij een moedig krijgsknecht van de Heere Jezus zijn. Want hij mag dat zwaard van het woord van God hanteren. En zo lezen we bij een ander, een Jood, Apollos, die ook ingewonnen werd voor de Heere Jezus Christus, dat hij een man machtig was in de schriften. Om ook de dwalingen van de Joden te weerleggen. En zo mogen wij ook dwalingen weerleggen met het woord van God, met het zwaard van de Heilige Geest. Dat willen we doen. Als we letten nu op vraag 72, is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Kijk, dat ziet dus op Rome. Op de dwalingen van Rome, dat zij leren de doop is de afwassing van de zonden. Zij leren dat de uiterlijke doop reinigt het kind van de erfzonde. En reinigt dat kind van actuele zonden dat dat kind gedaan mocht hebben. Dus na de doop is dat kind weer zuiver en zonder zonde. Door de doop blijft er niets over wat verdoemelijk is in zo'n kind. En zo maakt Rome eigenlijk van de doop een afgod. En hechten ze zoveel waarde aan de doop dat ze zeggen dat zonder de doop kun je niet zalig worden. Want door de doop wordt de erfzonde afgewassen. En is dat kind weer blank en rein. Dus als een kind ongedoopt sterft, dan kan het niet de zaligheid beërven. Rome gaat dan niet zo ver om te zeggen dat kind is dan verloren in de hel. Maar daar hebben ze iets op verzonnen. Een soort tussentoestand. Ze zijn, dat noemen ze de tussentoestand, de limbus infantium. Is de term die ze voor gebruiken. Een tussentoestand, dat is niet de hemel, maar dat is er net buiten eigenlijk. Dus het is, de doop is, leren zij, is noodzakelijk. Als iemand leert dat de doop niet noodzakelijk is tot zaligheid, dan is die persoon vervloekt. Zo sterk leert Rome dat. En dat ligt allemaal achter de vraag hier, is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? En het antwoord is met nadruk, nee, het. U weet wel, wij spreken zo niet meer, maar dat is om het te benadrukken. Nee, het, zeker niet. Zo mag u dat opvatten. Want het water was niemand van zijn zonden. Alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen van alle zonden. Het sacrament is dan ook niet anders dan een teken en zegel van de beloften van de afwassing en de vergeving der zonden door het bloed van Christus. Dat zagen we vorige week al. Een teken en zegel is niet de zaak zelf, maar dat is een teken en zegel van iets anders. En dat iets anders, dat is de belofte van het evangelie, dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En daaraan gehecht is dan de doop als een teken en een zegel. Dus zonder de doop is het woord van de belofte alles. Maar zonder het woord en de belofte is de doop niets. Want de doop predikt de vergeving der zonden. Nu heeft de Heere God de zaligheid niet vastgemaakt aan de uiterlijke doop. Maar de zaligheid is vastgemaakt aan het geloof. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En zo zegt de Heer Jezus ook juist in verband met de doop in Markus 16, vers 16. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Dus de zaligheid of de verdoemenis hangt af van de aan- of afwezigheid van geloof. De zaligheid vloeit voort uit het geloof, niet uit het sacrament. En zo zien wij allerlei onduidelijkheden in deze opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk, wat tegen het woord van God ingaan. Het is ook niet waar dat een mens door de doop wedergeboren wordt. Want, dat zien we heel duidelijk, bijvoorbeeld bij de moorman van Candacee in Handelingen 8. Hij heeft juist gesproken met Filippus en Filippus met hem. En Filippus heeft zijn mond open gedaan en heeft hem Christus uitgelegd vanuit Jesaja. En dan ziet die moorman het. Hij weet het. Hij ziet het pas precies, zo is het. En hij vraagt, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Die man geloofde en was al wedergeboren. Geloof vloeit voort uit de verandering in het hart. Wedergeboorte, gewerkt door Gods geest, dat vond allemaal plaats voor hij gedoopt werd. En we hebben gelezen uit Handelingen 10, die prachtige geschiedenis van die Romeinse hoofdman Cornelius, dat hij eerst wedergeboren was, voordat hij gedoopt werd. Want Petrus sprak, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk ook als wij. En zo lezen wij ook vaker dat mensen acht gaven op het woord, tot bekering kwamen en daarna gedoopt werden. Zo zien we ook mensen die gedoopt waren, maar nog steeds helemaal vast zaten in de zonde. U weet de geschiedenis van Simon de Tovenaar uit Handelingen 8. En Petrus sprak dat hij een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid was, terwijl hij gedoopt was. En zo klopt het ook helemaal niet om te zeggen dat mensen die niet gedoopt zijn, verloren gaan. Dat de doop noodzakelijk is tot de zaligheid. U kent het voorbeeld wel. Van de moorman de moordenaar aan het kruis. Hij kwam tot bekering en hij stierf. Hij werd niet gedoopt. Maar hij was diezelfde dag met de Heer Jezus in het paradijs. En zo laat de schrift heel duidelijk zien dat alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest ons van alle zonden reinigen. Het bloed is nodig om de schuld weg te wassen. En de Heilige Geest is nodig om een mens in een nieuw leven te laten wandelen. Dat in de concreetheid van zijn dagelijks leven de zonde gaan sterven. En dat hij vernieuwd wordt naar het beeld van Christus. En al heeft de Allerheiligste maar een klein begin van deze gehoorzaamheid, dat begin is er toch wel. Zo werkt Gods geest. Want ge zijt afgewassen, ge zijt geheiligd, gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. 1 Korinthe 6 vers 11. Maar toch, wanneer wij de schrift lezen, dan lijkt het soms dat de doop ervoor zorgt dat de zonden afgewassen worden. Want bijvoorbeeld Ananias zei tot Paulus, laat u dopen en uw zonden afwassen. Ja, laat u dopen en dat uw zonden afgewassen worden. Want er staat in de volgende vraag, waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Maar dit is een sacramentele wijze van spreken. We moeten schrift met schrift vergelijken. En daaruit zie je dat de doop op zich de zonden niet afwast. Maar dat wanneer gesproken wordt over de doop als de afwassing der zonden, dat het heen wijst naar die afwassing der zonden. Het is een teken en een zegel van de vergeving der zonden door het bloed van Christus. Zo wordt bijvoorbeeld ook meer op sacramentele wijze gesproken. De besnijdenis bijvoorbeeld in het Oude Testament, dat wordt het verbond genoemd tussen God en Israël. Maar die besnijdenis wees heen naar het verbond. Het verbond had God opgericht met Israël. Ik ben de Heere uw God. Dat is het verbond. Maar de besnijdenis was het teken daarvan. En zo is de doop een teken van het verbond. En zo antwoordt ook de catechismus: God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Hier is een overeenkomst tussen teken en betekende zaak. Het teken is water, water wast ons lichaam schoon. Betekende zaak is het bloed van Christus. Dat wast onze zielen van onze onreinheid. En daarom zegt de catechismus ook verder, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Hier wordt weer duidelijk de vergelijking getrokken tussen teken en betekende zaak. Zo zien we hier weer de objectieve schenking van vergeving van zonden. Dat hoort bij het verbond dat God ons aanziet in het bloed van zijn Zoon. En hij legt het geschenk van vergeving van zonden op ons. In zijn verbond. Nog zelfs voor de geboorte. Ook na de geboorte, nog voor de doop. En het wordt bevestigd door de doop. Dat geschenk, dat objectieve geschenk, wordt op ons gelegd. Maar dat geschenk is niet automatisch ons deel. Dat moet toegepast worden, toegeëigend worden. Dat geschenk moet ontvangen worden. Dan krijgen we de subjectieve toe-eigening. Of toepassing kunnen we beter zeggen. Wij eigenen ons niks toe. Gods geest past het toe. En dan wordt dat geschenk van vergeving en verzoening daadwerkelijk ontvangen in ons leven. Dat wij in een nieuw en godzalig leven opstaan. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Dat gebeurt door de wedergeboorte. Gijlieden kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan, tenzij gij wederom geboren wordt. En juist door de wedergeboorte wordt het geloof en de bekering opgewekt. Wedergeboorte is een werk van Gods geest in het hart. In een moment waar je niet eens van bewust bent, maar dan wordt er iets veranderd in je hart, zodat er bekering en geloof voort gaan komen. Dat mensen gaan vragen naar de Heere en naar zijn sterk. Dat ze geen rust meer hebben. Totdat ze rusten in Christus. En dat ze verlangen naar een nieuw leven met hem. Mijn ziel dorst naar God. Dat is allemaal de subjectieve toepassing in het leven. En in dit verbond wordt ook de Heilige Geest beloofd. Dat is namelijk de rijkdom van het verbond. Dat in dat geschenk is ook de belofte van de Heilige Geest die gewillig is te schenken wat wij in Christus hebben. Namelijk die belofte. En zo mag een mens pleiten en roepen om Gods geest in ons leven. Dus de uiterlijke afwassing, dat is het op zich niet. Dat reinigt op zich niet. Het is een teken van de belofte van God. Rome zegt, het is de afwassing zelf. En daarom heb je ook bij Rome dat ze zo snel mogelijk willen dopen. En als er levensgevaar dreigt bij een zuigeling, dan mag de verpleegster in het ziekenhuis met water dat kind dopen. Dan is het tenminste gedoopt en dan kan het zalig worden. En zo bedrijft Rome afgoderij met de doop. En ze leren ook niet de wedergeboorte. En ze verduisteren de eer van Christus. En laat u in de toekomst geen zand in de ogen strooien, wanneer er een beweging is om toenadering tot Rome te hebben. Want Rome zou veranderd zijn. En Rome is eigenlijk wel goed. Maar weet u, Rome blijft altijd dezelfde. Rome verandert nooit. En daarom kan er geen toenadering zijn tussen Rome en protestantisme. Laten we het maar onthouden. Dus Rome bedrijft afgoderij met de doop, maar de wederdopers en de baptisten, daar zie je het omgekeerde gebeuren. Daarbij wordt de doop tot een persoonlijk getuigenis van ons geloof aan God. De doop is mijn beslissing dat ik voor God wil leven. Ik laat mij dopen. Dat is ook de gangbare uitdrukking. En zo ligt er ook geen troost in de doop. Het is ook geen pleitgrond. Het is een uiterlijke afwassing waarmee ik beleid dat ik Jezus Christus wil volgen. En ik hoop dat ik er een gevoel bij heb. Ja, een goed gevoel. Dat ik in het water ga en weer opsta. En dan voelt het zo echt. En daarom laten ze zich ook vaak, nog vaak, maar wel gebeurt het, dat ze zich verschillende malen laten dopen in hun leven. Om nog een keer die toewijding aan God te benadrukken. En dat ze weer zich daar heel goed bij kunnen voelen. Maar zo is de doop verworden. Want de doop is geen teken van mijn geloof. Gelukkig niet. Maar dan ligt er ook geen troost in. Maar als de doop een teken is van de belofte van God en van het geschenk van de Heere, dan ligt daar zoveel diepgang in. En u weet dat wel van Luther, die niets meer wist en niets meer zag en aangevallen werd door de duivel, en dat hij dan maar schreef op zijn bureau waar hij aan werkte, baptizatus sum. Ik ben gedoopt. En dat geeft troost. Als u nou niks hebt, hè, en u verlangt naar God, en u weet dat u behouden moet worden, maar het is zo ver bij u vandaan. Hoe kan ik ooit tot God bekeerd worden? Denk aan uw doop. En leg het maar voor de Heere neer, stamel het maar voor de Heere. Heere, u hebt toch uw verbond met mij opgericht. U hebt het toch gezegd. U hebt alle recht om mij te verlaten, want ik heb uw verbond geschonden. Maar u kunt toch nooit van uw verbond af. En daarom, wees mij de zondaar genadig. Hebt u troost uit uw doop. En daarom stelt de catechismus ook die vraag, zal men de jonge kinderen dopen? Dat zijn de jonge kinderen van gelovigen. En daarbij gaat het er niet om dat bewezen en eerst vastgesteld moet worden dat de ouders waarachtig tot God bekeerd zijn en dat hun kinderen dan pas gedoopt kunnen worden. Nee, zo is het niet. Het gaat er om hen die tot het verbond behoren. Dus hen die meeleven met de kerk, die ook openlijk getuigen dat ze hun kinderen willen opvoeden in de vreze des Heren. En daarom hebben we ook geloofsbelijdenis voordat iemand zijn kind kan laten dopen. Die uiterlijk belijden dat Jezus Christus de zaligmaker is. En ze stellen zich onder het woord van de Heren. Zij mogen hun kinderen laten dopen. Zij horen bij het verbond. Het gaat bij het verbond niet dat wij eerst bewijzen dat we waarachtig geloof hebben. Wij zijn geen hartenkenners. Het gaat om wat God over ons uitspreekt. Maar daarbij geldt het wel als ouders een kind ten doop houden, dat ze zichzelf wel mogen onderzoeken. Leef ik wel uit het geloof? En ken ik de Heere in mijn hart? Ik laat nu mijn kind dopen. En ik beloof aan de Heere God dat ik dit kind zal onderwijzen. En hoe kun je iemand onderwijzen? Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Ik moet een voorbeeld zijn voor mijn kind. En laat het dan maar zwaar wegen op doopouders. Ook wanneer u voorheen uw kind ten doop hebt gehouden. Wat voor voorbeeld ben ik geweest? En laat het ons maar uitdrijven naar de Heer. Niet overheen walsen, niet overheen leven, van ons afschudden. Nee, bedenk het maar. U hebt het voor God beloofd. God komt er straks op terug. En daarom is het nu de zaak om onze tekorten te belijden voor de Heer. En nu zaak om alsnog te zoeken een voorbeeld te zijn van Gods vrucht voor onze kinderen. En dat niet gemaakt, maar dat het van nature gaat. Dat zonder woorden de kinderen aan u zien dat u de Heere vreest. Wel nu, van het begin van de christelijke kerk werden kinderen altijd met hun ouders gerekend tot het verbond met God. Dat was onder het Oude Testament al zo. En dat werd doorgezet in het Nieuwe. Als iemand tot het christendom overging, dan ging hij over met heel zijn huis. En het huis, daar hoort allen bij. De huisvader maakt een beslissing voor heel zijn huis. Jozua zegt, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. En de stokbewaarder, die werd gedoopt met zijn huis. Dat was heel normaal. Dat was ook onder de oude kerk zo. De geschriften die we hebben uit de eerste eeuwen van de christelijke kerk laten zien dat kinderen gedoopt moesten worden. Hooguit was er wat discussie over op welke dag moeten ze gedoopt worden. Maar dat kinderen gedoopt moesten worden was heel duidelijk. En waar komt de grootdoop vandaan? Eigenlijk uit Zwitserland. Ongeveer de jaren 1520, toen waren er verschillende die zeiden dat Zwingli niet genoeg deed aan de reformatie, maar dat ze ook de doop moesten veranderen. En daar komen dan wat ze toen noemen de wederdopers vandaan. Ze zijn ook vreselijk vervolgd geweest. Dat is ook verschrikkelijk onrecht geweest. En er was ook zeker vroomheid onder de wederdopers. Maar hun theologie was toch niet bijbels. Niet geheel bijbels. Nou, de Heidelberger Catechismus laat zien dat de kinderdoop bijbels is. En geeft daar 6 redenen voor. De eerste reden, u kunt het dan meelezen in antwoord 74, als we dat in stukjes knippen. Eerste reden waarom we kinderen dopen, zij horen tot het verbond van God. Zij, als zowel als de volwassenen, in het verbond Gods begrepen zijn. Dus kinderen behoren, net als volwassenen, tot het genadeverbond. Daar gaat het hier om. Het verbond, dat is genadeverbond. Wat de Heer met Abraham gezegd heeft, ik ben uw God en uw zaad na u. En het volk Israël, ik ben de Heere uw God. Was heel het volk voor hem. Kinderen allen. En dat wordt in het Nieuwe Testament worden nog bevestigd door Petrus. U komt de belofte toe en uw kinderen. Kinderen behoren tot het verbond. En daarom behoren ze ook het teken van het verbond te ontvangen. De tweede reden is dat kinderen horen tot de gemeente van God. Kinderen horen bij de gemeente. Ze zijn leden van de gemeente van Christus. Want zij, als zowel als de volwassenen, begrepen zijn in zijn gemeente. Op de Pinksterdag werden 3000 mannen toegevoegd aan de gemeente. Maar wij zien dat kinderen ook tot de gemeente behoren. In het Oude Testament al. Dat de mannen en de vrouwen en de kinderen zich verzamelen moesten voor Mozes en voor Jozua in Deuteronomium 31. En we zien het later in Joël 2, dat verzamelt het volk, ook de kinderen, de zuigelingen, allemaal om het woord van God te horen, want ze horen bij de gemeente. En u ziet in het Nieuwe Testament, in Colossenzen 3 en in Efeze 6, daar worden verschillende leden, groepen in de gemeente aangesproken. Mannen en vrouwen en de slaven en de kinderen en de heren die slaven hebben, die worden allemaal aangesproken. Want ze horen bij de gemeente. Kinderen, gelukkig, ze horen bij de gemeente. En daarom moeten ze ook gedoopt worden. Daarom moeten de kinderen bearbeid worden. En daarom is het zo rijk dat er zondagsschoolonderwijs is. Dat er leden van de gemeente zijn die zich daarvoor willen inzetten. Om ook hun plaats in te nemen in de gemeente. Een taak te ontvangen die de Heer hen geeft. Om kinderen te onderwijzen. Ze horen bij de gemeente. En het jeugdwerk en de min 16 en de plus 16. Ze horen allemaal bij de gemeente, moeten bearbeid worden. Dat was het tweede argument. Kinderen horen bij de gemeente. Het derde argument, dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door de doop als door het teken des verbonds de christelijke kerk ingelijfd worden. Dus zij die onder de belofte van Gods genade leven, moeten ook het teken van deze belofte ontvangen. Het wordt de volwassenen beloofd, maar het wordt de kinderen ook beloofd. Ook kinderen zijn net als ouders zondaren voor God. Ook kinderen hebben verlossing door het bloed en de geest van Christus nodig. En zo heeft Christus het ook gezegd in Marcus 10, vers 14. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk Gods. De beloften van het evangelie worden hen ook voorgehouden. De beloften van het koninkrijk worden ook aan kinderen voorgehouden. En Petrus zei het toch ook, dat de beloften de kinderen ook toekomen. Het vierde argument is dat niet alleen het bloed van Christus de kinderen wordt beloofd, maar ook de Heilige Geest. Hun de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Dus ook de kinderen hebben de werking van Gods Heilige Geest nodig. Want de dierbare geest werkt op een bepaalde wijze, op een eenvoudige wijze in kinderharten. Dat er indrukken zijn die in een kinderhart gewerkt worden, die ze nooit zullen vergeten hun leven lang. Misschien kent u ook wel een gebed uit uw jeugd, uit uw kinderjaren. Dat u nog weet dat u dat opzond. Niet om daarmee te zeggen dat u daarmee al gelijk tot bekering gekomen was. Dat werd later alles verdiept. Maar dat er toch die indrukken waren. En dat u de Heere aanriep. Dat hopen wij voor onze kinderen ook. Daar bidden we om. En daarom zaaien we het zaad van het woord van God steeds in de harten van die kinderen, onderwijzers, leraren op school. Zaai dat zaad maar. Doe het met bewogenheid, indringend. Dat zaad wordt gestrooid en het komt op. U weet niet hoe dat gebeurt, maar het komt op. Het is niet nutteloos. Het lijkt soms nutteloos, ook bij uw kinderen. En de zaaier gaat al wenende voortzaaien. Hij werpt dat goede zaad uit in de akker en het ligt daar te vergaan. Ik had het kunnen opeten aan mijn kinderen geven. Ik heb het uitgezaaid, wenen, daar gaat hij voort, want dat zaad is weg. Maar met gejuich draagt hij de schoven straks in de schuur. Want het zaad komt op. Dat is toch altijd zo geweest? Voor duizenden jaren al. Dat kinderen opgevoed werden. En onderwezen werden. Dat er een nieuw geslacht opstond. Dat de Heere vreesde. Daarom is het jeugdwerk zo belangrijk. En heel concreet zondagsschoolwerk. Het zaaien van het woord in de harten. En catechisatie. Want hun is ook de Heilige Geest toegezegd. En dat ze dat leren zien. En dat ze daarop pleiten, op die belofte van het evangelie. Goed, nou dan is de vijfde reden dat de kinderen van de gemeente onderscheiden moeten worden van de kinderen der ongelovigen. Maar onze kinderen horen niet tot de wereld. Ze behoren God toe. De kinderen van Israël behoorden niet tot de Ammonieten. En behoorden niet tot de Moabieten. Daarom mochten ze ook niet meedoen met al de goddeloze, immorele praktijken van de Ammonieten en de Moabieten. Nee, ze behoren geheiligd te worden, toegewijd aan God. Want dat is ook de enige weg waarop ze geluk en leven ontvangen. Waarin God geëerd wordt, waarlangs ze behouden worden. Meedoen met de zonde van de wereld leidt tot de ondergang. En daarom moeten onze kinderen dat teken ontvangen en verteld worden. Je bent gedoopt, je hoort niet bij de wereld. Ja, maar de andere kinderen gaan daar ook naartoe. Nee, jij niet. Omdat jij God toebehoort. Dat vindt de Heer helemaal niet goed wat daar gebeurt. En zo mogen we onze kinderen niet verontreinigen met de zonde van de wereld. En de laatste reden, dat is de zesde reden. De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. De besnijdenis werd aan kinderen gegeven. En de doop ook aan kinderen. Het Oude Testament had een bloedig teken. Dat zag vooruit op het bloed van Christus. Het Nieuwe Testament heeft een onbloedig teken. Want het bloed is eens en voor altijd gestort in de Heer Jezus. En de doop was de markering van de overgang vanuit het heidendom naar het christendom, vanuit het jodendom tot het christendom. De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Daarom lazen we ook Handelingen 10. Maar moet je zich voorstellen wat een doorbraak dit was. tot heidenen. Er zou een Jood nooit binnenkomen. Want ze moesten een afgezonderd volk zijn. Maar Petrus moest getrokken worden 3 maal met dat visioen. En toen werd er geklopt aan de deur beneden. Toen zei de Heilige Geest nog tot Petrus, ga mee met deze mensen. En toen ging Petrus mee. En hij komt daar in het huis van een Romein. Met allemaal Romeinen. Daar staat hij daar, zo'n Jood nooit doen. En de Joden die bij hem waren. Dat is een geweldige overgang. En dan hoort Petrus wat er gebeurd is. Dat een engel verschenen was aan Cornelius. En dat Cornelius gehoord heeft dat Petrus moet komen, want u hebt ons wat te vertellen. En dan Petrus zijn mond open gedaan hebbende. Kijk, nu komt er iets bijzonders. Steeds staat dat in de schrift en dan komt er wat. En dan preekt Petrus het evangelie aan deze Romeinen. Wij hebben maar een kleine samenvatting daarvan in de schrift. Hij heeft gepreekt. En het was niet met 3 minuten klaar, zoals wij dat lezen. Nee, het was een hele preek. En ze begrepen het, alles wat er gebeurd was. En dat Jezus gekruisigd was. En waarom hij gekruisigd moest worden. En dat hij voor de volken gesteld is tot verzoening. En toen, en die mensen werden aangegrepen door Gods geest. Ze zagen, dit is het. En toen viel de Heilige Geest op hen en ze getuigden en profeteerden. Ze spraken in vreemde talen. Ze noemen dat wel de uitstorting van de Heilige Geest op de heidenen. Je ziet in Handelingen, je ziet eerst een pinksteren van de Joden. Dan zie je pinksteren bij de Samaritanen. En dan zie je een pinksteren bij de heidenen, dus Cornelius. Zodat de Heilige Geest liet zien dat het evangelie ook doorgaat tot de heiden. Dat is niet om te zeggen, wij moeten nu ook zo'n pinksteren ervaring hebben. Nee, het gebeurt ook later niet in het Nieuwe Testament. Hooguit in Efeze was daar een tijdelijke uitstorting op die Joden, die discipelen van Johannes, die niet eens wisten dat er een Heilige Geest was. Toen is het nog een keer bevestigd. Maar de Heilige Geest heeft laten zien dat het evangelie naar de Joden gaat, de Samaritanen die verguisd waren en de heidenen. En zo blijft het. En als dat gebeurt, die Joden zijn versteld. En dan zeggen ze, ja, maar zij horen bij ons. Dus ze moeten besneden worden. Nee. Niemand noemt hier zelfs de besnijdenis. Ze zeggen dopen. Dopen. En ze zijn onze broeders geworden. Ze hebben ze omhelst. Dat staat niet beschreven. Maar ze hebben ze als broeders omhelst. Want de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. En in Colossenzen 2 staat het ook nog. Je zijt besneden met een besnijdenis zonder handen in de doop. En zo zien wij dat de doop door God is ingesteld. Laten we toch de rijkdom beseffen van de doop en pleiten bij God voor onze kinderen. En dat wij persoonlijk deel mogen krijgen en onze kinderen aan de inhoud van die beloften. Want daarvoor leven wij, om Christus te kennen. Zonder Christus blijven we in onze schuld. Als we niet geloofd hebben, als er geen wedergeboorte, bekering heeft plaatsgevonden, dan blijven we in onze zonden. Ook al liggen de beloften van de doop en het verbond op ons. Als het niet toegepast wordt, dan gaan we verloren. En laten we dat nog maar gaan belijden voor de Heer. En door de doop verzekert God u dat hij u alles zal schenken wat u nodig hebt. Voor dit leven, voor het toekomende leven. Kracht om een moeilijke weg te gaan. Troost in droefheid. Nabijheid wanneer u eenzaam bent. Zicht, geven op Christus en op zijn woord. Hij wil u leren te bidden. Hij wil u leren te zien op hem. En jongens en meisjes, de Heer Jezus wil ook jullie herder zijn. Want dat heeft hij jullie gezegd toen je het zelf niet eens wist, toen je gedoopt werd. En dan mag je bidden, Heer Jezus, laat mij altijd bij u horen en bewaar mij voor zonden. En daarom verbieden je ouders wel eens dingen die jij wel graag zou willen doen. En dat doen ze omdat ze je behouden willen. Dat je leven niet vuil wordt. En ouders, nemen wij de tijd om voor onze kinderen te bidden. Hen ook voor te lezen. Hen ook uit te leggen. Na het eten, dat u nog even ingaat op wat u gelezen hebt. Dat u daar tijd voor neemt. Ook voor het gebed als gezin. En dat u op vragen van kinderen ingaat. En dat we ook toezicht hebben op onze kinderen. We mogen onze kinderen niet laten lopen en doen wat ze zelf willen. Nee, wat gebeurt er met hun mobieltjes? Daar moet u toezicht op hebben. En dat is niet indringen in hun persoonlijk leven. Nee, dat is uw verantwoordelijkheid nemen. Laat als ze uit huis gaan, hebben ze hun eigen verantwoordelijkheid. Als ze bij u onder het dak zijn, dan bent u, hebt u het voor het zeggen. En dan moet zo'n kind ook accepteren. Dat is de orde die God gesteld heeft. En uit liefde tot God, bent u het die het voor het zeggen hebt. En dat we waken dat onze kinderen niet verontreinigd worden. Met de verslaving en de goddeloosheid van de wereld. Wat gebeurt er op hun computers? Waar kijken ze naar op hun beeldscherm? Daar moet u toezicht op kunnen uitoefenen. En naar mijn overtuiging moeten ze ook geen beeldscherm op hun kamer hebben. Kan wel best moeilijk zijn. Je moet gewoon in de huiskamer. En ze hebben werk te doen op een computer. Prima. Het is een goed apparaat. Je kunt heel veel goeds mee doen. Maar ook heel veel kwaads. Wat voor toezicht hebben wij? U kunt een kind niet maar laten gaan. Hoe waren we zelf? Wij willen het ook wel eens kijken in bepaalde zaken. Waar je niet naar mocht kijken. Het ligt toch allemaal in ons? Daar moet de mens voor bewaard worden. En daarom, als ouders toezicht hebben. En laat er liefde zijn. Als u het kind gaat vermanen, dat kan niet hard en koud en het zal, want nee. Wat zeggen de mensen? Nee. Het gaat om liefde. Omdat de Heere alles waard is. En u als ouder ook alles wil overgeven voor het welzijn van uw kinderen. Uit liefde. En liefde is ook beslist. Ik doe het, het mag niet. Je gaat er niet naartoe. En dat is tot zegen van een kind. Als een kind ziet, mijn vader, mijn moeder zegt het uit liefde. Al ben ik het niet mee eens. Ik moet me eraan onderwerpen. En dat moeten jullie jonge mensen ook doen. Je moet je onderwerpen aan je vader en moeder. Dat wil de Heere. Dat je geen ruzie maakt thuis. En gaat zeuren. En het moet en het zal en het wil. Nee. Ter wille van de Heere Jezus, dat je luistert naar je ouders. En geen ruzie veroorzaakt. En dat je er zelf ook biddend mee werkzaam bent. En je mag het uitleggen aan je vader. Vragen aan je vader, waarom niet? En dan moeten ze ook maar uitleggen. En soms kan ook niet eens alles uitgelegd worden. Maar vader, moeder weet, dat gaat niet goed als dat gebeurt. En soms is gewoon het gezag ook van ouders waarvoor we moeten buigen. De Heere zegene u en uw kinderen. Amen. Wij zingen 105, het derde vers. Laten wij bidden en danken. En zo buigen wij ons voor u neer, Heer, in het gebed. Om van u te smeken het eeuwig leven. En daar gaat het om. En zo wordt u verheerlijkt. En zo worden onze kinderen behouden. Door het eeuwige leven wat u schenkt. En die in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Heere, wek het bij ons op. En laten wij ook op de werkvloer van de Heilige Geest komen, waar dat geloof opgewekt wordt. Dat is niet alleen in de kerk, maar dat is ook op catechisatie. Dat is ook op de zondagsschool, maar het is vooral in de binnenkamer. Heere, laten onze jongeren uw woord zelf onderzoeken. En laat dat woord hen mogen aangrijpen. Want daar ontmoeten ze u. Want de schriften zijn het die van u getuigen, Heere Jezus. En laten onze kinderen een ontmoeting mogen hebben met de opgestane Christus. Opdat ze voor eeuwig behouden mogen worden. Heere, zegen het zondagsschoolwerk. En sterk hen die daaraan verbonden zijn. Geef hen liefde en lust dit werk te doen, ook nu in deze omstandigheden. En zou u willen geven dat binnen afzienbare tijd we weer gewoon als gemeente zouden samenkomen, ook op de zondagsschool. Heere, zegent u de catechisaties. En laat het tot eeuwige zegen mogen zijn voor de jongeren. De belijdeniscatechisaties, hen die zich daarop voorbereiden. Wees hen goed en nabij. Gedenk ouders in de opvoeding van de kinderen. Geef hen liefde en kracht om dit te doen. Het is moeilijk werk, maar u die roept om dit werk te doen, u bent ook getrouw. U wilt ook wijsheid geven en licht, dat er blijdschap en liefde in onze gezinnen mogen zijn, warmte. Dat of onze kinderen graag zijn, dat er ontspanning kan zijn en vreugde met elkaar. Heere, laat het zo mogen zijn. Onder de beademing van uw Heilige Geest. Gedenk ons in de komende werkweek. Bewaar hen met gevaarlijke beroepen op de wegen of bij de politie of bij de brandweer. Er kan zomaar iets ontstaan. Heere, wil genade geven en wilt u ons allen bewaren. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 103, het 9e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.